We gaan nog voor je bidden, Timon. Heer, dank u wel dat Timon vanmorgen hier is. Hij heeft zich voorbereid. Hij heeft woorden van u ontvangen. Woorden van leven, woorden van genade. Woorden die ons zullen helpen om verder te kijken dan onze neus lang is. Om dingen te zien die we met onze natuurlijke ogen niet kunnen zien. En Timon, we zegenen je in Jezus' naam met vrijmoedigheid, met kracht, met vreugde. En we gaan graag naar je luisteren. Amen.
Amen. Dankjewel. Goedemorgen. Nou, ik hoef het al niet aan te kondigen. De schrifttekst is Openbaring hoofdstuk 4. Wim heeft het al ingeleid. Maar ik zal eerst even vertellen waarom ik graag die tekst met jullie wil lezen. En dat heeft te maken met het volgende. Als we bidden, als we zingen en als we spreken tot God, dan hebben we allemaal zo onze gedachten, onze voorstelling van hoe God eruit ziet. En die gedachten en ons voorstellingsvermogen wordt beïnvloed door onze achtergrond, door onze opvoeding. Maar in de Bijbel staan een aantal verhalen waarin als het ware een schilderij gemaakt wordt, waarin zichtbaar wordt gemaakt hoe God eruit ziet. En niet zoals wij ons hem voorstellen, maar zoals hij zichzelf in zijn woord in de Bijbel bekend maakt aan ons. En op het moment dat je die hoofdstukken, Openbaring 4, maar ook Ezechiël 1, Jesaja 6, bestudeert en in gebed brengt, dan merk je dat je voorstellingsvermogen gevormd wordt naar het beeld dat God van zichzelf in de Bijbel schetst. En dat is eigenlijk gelijk ook de bedoeling van deze preek, dat we in ons voorstellingsvermogen God gaan zien zoals hij zichzelf bekend heeft gemaakt. Want op het moment dat je spreekt over hoe God eruit ziet in de hemel, komt de hemel opeens heel erg dichtbij. Dus ik wil jullie vragen om niet zomaar te denken van, oh, dit is de schriftlezing, maar het echt al te zien als dat de hemel op dit moment open gaat. En ik wil u vragen om een moment te gaan staan. Dan gaan we ons voorstellingsvermogen oefenen. En uw ogen te sluiten en het te proberen voor u te zien. Ik wil ook eerst nog een gebed over u uitspreken. Vader, dank u wel voor uw woord. En dat u uzelf bekend maakt in uw woord en laat zien hoe u eruit ziet. En Vader, ik wil u vragen, wilt u door uw Heilige Geest als het ware een penseel nemen en schilderen hoe de hemel eruit ziet, zodat we bemoedigd en versterkt mogen worden en mogen weten waar ons thuis ligt en hoe dat eruit ziet. In Jezus' naam. Hier komt-ie. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur open in de hemel. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, zei nu, kom hierboven. Dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder en rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Om de troon heen stonden 24 andere tronen, waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Voor de troon brandden 7 vurige fakkels. Dat zijn de 7 geesten van God. Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Midden voor de troon en eromheen waren 4 wezens die van voren en van achteren één en al oog waren. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw en het tweede als een jonge stier. Het derde had een gezicht als een mens en het vierde leek een vliegende adelaar. En de 4 dieren, elk van de 4 wezens, had 6 vleugels, met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. En dag en nacht herhalen ze: heilig, heilig, heilig is God de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. Heilig, heilig, heilig is God de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. En telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid en leggen hun kransen voor zijn troon met de woorden: U komen alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want u hebt alles geschapen, uw wil is de oorsprong van wat er is. Amen. U mag gaan zitten. Ik heb het hele schilderij laten zien, zoals de Bijbel God voorstelt. En nu ben ik eigenlijk jullie gids in het museum en ga ik jullie wijzen op de details van dit schilderij. Wat God eigenlijk hiermee wil zeggen. Eerst even iets over dit visioen. Johannes was op Patmos en had al gezien dat Jezus aan hem verscheen, een boodschap had voor 7 gemeentes. En daarna had hij een visioen. Er stond een deur open in de hemel. Hij werd als het ware uitgenodigd om een kijkje te komen nemen achter de schermen van de wereldgeschiedenis. De stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin, dat was Jezus zelf in Openbaring 1, zei nu: kom hierboven, dan laat ik je zien wat er hierna gebeuren moet. Alles wat wij zien en ervaren van de hemel begint bij de stem van Jezus die ons uitnodigt. Op hetzelfde moment raakte ik in vervoering. Hier wordt een soort extase mee bedoeld. Hij raakt in een soort trance. Dat wil zeggen, hij is er wel, maar hij is er nog niet. Het is alsof hij letterlijk meegenomen wordt naar de hemel. En wat is het eerste wat hij daar ziet? Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Johannes wordt uitgenodigd om een kijkje te nemen, eigenlijk in de control room van het universum. Wij denken vaak dat de macht van de wereldgeschiedenis in steden als Washington en Moskou of Brussel ligt. Maar Johannes werd uitgenodigd om te zien wat er hierna gebeuren moet. Alles wat op deze wereld gebeurt wordt bepaald en beïnvloed vanuit de control room van de hemel. Daar waar iemand op de troon zit. En hoe ziet die iemand eruit? Degene die daar zat had een uiterlijk als van jaspis en sarder. Nou, we weten niet precies wat voor edelstenen dat zijn, maar we weten wel dat dat ongelooflijke, kostbare, dure edelstenen zijn. En sarder is waarschijnlijk, denken de meeste uitleggers, witte diamant. Nou, en dan moet je echt denken aan hele kleine steentjes die al zo een paar miljoen kosten. Laat staan als een hele grote troon van dat materiaal is gebouwd. Wat wil God hiermee zeggen? Zijn troon is zo kostbaar, is zoveel waard. Het is onbetaalbaar, hoe schoon en hoe schitterend. En dan ziet hij nog iets moois. Rond de troon was een regenboog die eruit zag als smaragd. Er is een regenboog rondom de troon van God. Nou, wij weten, als we Genesis 9 erop naslaan, dat de regenboog door God aan deze wereld is gegeven als een teken van zijn trouw en verbond met deze aarde. En die regenboog zien we niet alleen als het regent en de zon schijnt, maar is blijkbaar voortdurend rondom de troon van God. Weet je wat dit betekent? Weet je hoe geweldig dit is? God wordt voortdurend herinnerd aan de aarde. Of God nou naar links kijkt of naar rechts, overal rondom zijn troon is de regenboog die de aarde bij hem in herinnering brengt. Wij zeggen vaak, hè, wij zouden wat meer op de hemel gericht moeten zijn. En dat is ook zo. Maar in de hemel is God op de aarde gericht, op ons. Je kan de hemel eigenlijk een klein beetje vergelijken met de woonkamer van iemand die familie in het buitenland heeft wonen. En overal foto's heeft hangen van zijn familie en aandenkens van het land van herkomst, omdat zijn wortels ergens anders liggen. En de hemel en aarde zijn van elkaar gescheiden. Maar het grote plan van God is dat de hemel ooit weer op aarde komt. En in de hemel is God voortdurend met de aarde bezig. En waar hij ook kijkt, telkens wordt hij herinnerd aan zijn verbond met de aarde. Wat ziet Johannes nog meer? Om de troon heen stonden 24 andere tronen, waarop 24 oudsten zaten. Ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. God denkt niet alleen voortdurend aan de aarde. Hij laat mensen ook meebeslissen met wat hij doet. Want die 24 tronen, als je dat zo voor je ziet, de troon van God en 24 tronen eromheen, dat is eigenlijk voor Grieken en Romeinen een bekend beeld. Dat is een... Amen. Dat is een senaatsvoorstelling. Zo werd er geregeerd. Zo werd er vergaderd. En de Bijbel spreekt regelmatig over God die voor de raad staat in de hemel. En mensen hebben inspraak bij wat er op aarde gaat gebeuren. De hemel geeft de aarde inspraak. 24 oudsten die samen met God in een vergaderopstelling zitten. En God vindt het heel belangrijk wat de inbreng is van die oudsten. En neemt dat mee in zijn overwegingen voor wat hij beslist, voor wat er op aarde gaat gebeuren. Is dat niet geweldig hoe serieus God ons neemt? We weten niet waar die 24 voor staan. Sommige uitleggers denken dat zijn dan de 12 stammen van Israël en de 12 apostelen. En samen vormen ze het gehele volk van God dat door die 24 oudsten vertegenwoordigd wordt. Anderen denken dat het gaat over de priesters die in de tabernakel in de tijd van David voortdurend God aanbaden. We weten het niet precies. Maar we weten wel dat zij ons mensen daar vertegenwoordigen. Het is een beeld van hoe serieus God mensen neemt in de hemel. Zo serieus dat hij de stem van mensen wil horen, de inspraak van mensen gebruikt, voordat hij iets beslist wat over de aarde gaat. En je ziet ook later in Openbaring dat voordat God zijn oordelen op de aarde stuurt, het eerst een half uur stil is in de hemel. Want dan komen de gebeden van de heiligen. En die wil God eerst horen voordat hij iets doet. Zo serieus neemt God ons. Nou, wij zijn nu niet fysiek, lijfelijk aanwezig in de hemel. Wij zijn die 24 oudsten niet. Maar in Jezus Christus hebben wij diezelfde positie gekregen. Wij mogen regeren met Christus. En weet je wat dat betekent? Misschien helpt het een beetje met deze vergelijking. Om te snappen wat voor bijzondere positie we hebben gehad. Of hebben. Een aantal weken geleden mocht ik bij de burgemeester op bezoek van Dordrecht. Met een aantal religieuze leiders. En we zaten in de raadzaal. In dezelfde opstelling eigenlijk als Openbaring hoofdstuk 4. We zaten namelijk om de burgemeester, die wat hoger zat dan wij. En als je dan wat wilde zeggen, dat vond ik eigenlijk het leukste van het hele bezoek, dan moest je op een knopje drukken en dan ging het lampje branden en dan werd je microfoon aangezet. En als je dan zou spreken, werd je stem door iedereen gehoord. Nou, ik heb namens Jozua gevraagd waarom de parkeertarieven zo hoog waren. Nee hoor. Maar je mocht je stem laten horen en de burgemeester moest nog luisteren ook, want jij had op het knopje gedrukt. Probeer je dat even voor te stellen. Zo is het wanneer wij bidden in de naam van Jezus Christus. Weet je wat er dan gebeurt? Dan druk je als het ware op het knopje. Dan gaat het lampje branden in de hemel en dan luistert de Vader voordat hij iets beslist. Dus als er in de hemel gesproken wordt over hoe moet het verder gaan met jouw gezin. Hoe moet het verder gaan met deze gemeente? Hoe moet het verder gaan met dit land? Dan wacht God de Vader totdat hij jouw stem hoort. Want hij neemt jouw stem mee en hij wordt beïnvloed en hij laat zich beïnvloeden omdat hij samen met ons in Christus wil regeren. Mensen, is dit niet geweldig? Ik ben de enige die hier enthousiast over is. Zo serieus neemt God ons. Want dit gaat niet alleen over die 24 oudsten. Dat zie je al aan de kleren die ze dragen. Er staat namelijk, ze droegen witte kleren en hadden een gouden krans op hun hoofd. Weet je waarom ze witte kleren droegen? Omdat ze priesters waren. Zij vertegenwoordigen God bij de mensen en de mensen bij God. Weet je waarom ze kransen droegen? Omdat ze regeren als koningen. En dat geldt niet alleen voor die 24 oudsten. Als je even verder kijkt naar Openbaring hoofdstuk 5, dan wordt er over iedereen die in Jezus gelooft gezegd, en dat wordt tegen Jezus gezegd, u bent geslachten, lam van God, en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht, uit alle landen en volken van elke stam en taal. En wat staat er dan? U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt. Zij zullen als koningen heersen op aarde. Dat is wie wij zijn in Jezus Christus. Priesters en koningen. Inspraak in de hemel. En God wil onze stem horen voordat hij iets doet op aarde. Geweldig. Wordt allemaal zichtbaar als je naar het schilderij van de troon van God kijkt. Wat ziet Johannes nog meer? Van de troon gingen bliksemschichten uit en donderslagen en groot geraas. Dit is wel een beetje intimiderend. Bliksemschichten, donderslagen en groot geraas. Vorig jaar gingen wij voor het eerst kamperen. In Tsjechië. En toen was het niet zo'n mooie zomer als nu qua regen. Of de gebrek aan regen. En we zaten boven een wolkbreuk. De tent heeft het gehouden. En het ging boven ons hoofd donderen en bliksemen. Jessica die werd bang. En ik dacht, dit wordt een geweldige preek. Want het is zo imponerend om die bliksem te horen. En dan te bedenken dat de Bijbel de bliksem vergelijkt met de stem van de Allerhoogste. En dat als de Allerhoogste spreekt, het als de bliksem is die zijn vijanden verdrijft. In de psalmen wordt heel vaak gesproken over bliksem als een wapen dat God gebruikt om zijn vijanden bang te maken. Nou, niet alleen de vijanden van God zijn bang voor die bliksem. Ook het volk Israël was bang toen ze God zagen verschijnen op de Sinaï met bliksemflitsen en donderslagen en groot geraas. Zo bang dat ze tegen Mozes zeiden, ga jij maar naar boven. Want wie kan die God zien en blijven leven? Weet je wat het mooie is van het evangelie? God is niet veranderd. Hij is nog steeds dezelfde. Hij heeft nog steeds donderslagen en bliksem en groot geraas. Het is een imponerende, indrukwekkende God. En zijn vijanden zijn doodsbang voor hem. En terecht. Maar in Jezus Christus zijn wij niet meer Gods vijanden, maar zijn kinderen. En als wij dan die donderslagen zien, als wij ooit voor zijn troon staan, en die bliksemflitsen en het groot geraas horen, dan is het tegelijkertijd die rust in ons, omdat we weten, die God op de troon, die imponerende God, is tegelijkertijd onze Vader. Johannes zag donderslagen, bliksemflitsen, groot geraas. En voor de troon branden 7 vurige fakkels, dat zijn de 7 geesten van God. Nou, als je in de Bijbel leest over de tempel en over de tabernakel, dan is het heel belangrijk om te beseffen dat de tabernakel gebouwd is volgens het voorbeeld dat God Mozes heeft laten zien. Eigenlijk is de tabernakel een miniatuurversie van de hemel. Het is een beetje de Madurodam-versie van de hemel. En wat staat er in de tabernakel wat ook in de hemel is? 7 armige kandelaar. Met lichten die altijd blijven branden en Gods aanwezigheid op deze aarde symboliseren. En die zeven vurige fakkels staan ook in de hemel. En staan symbool voor de geesten van God die over de aarde uitgaan om ons bij te staan. He, dus als je nadenkt over Pinksteren en over het vuur van de Heilige Geest dat op de wereld kwam. Dat kwam van voor de troon van God, gezonden door de Vader en de Zoon. Want voor de troon branden zeven vurige fakkels. Dat zijn de zeven geesten van God. Uiteraard is er maar één Heilige Geest. Maar zeven is hier symbolisch het getal van volmaaktheid. God die uitgaat door de Heilige Geest als een vurige fakkel over de aarde. Wat zag hij nog meer? Ook lag er voor de troon iets als een zee van glas, van kristal. Als een zee van glas. Want Johannes zoekt woorden om iets te beschrijven wat eigenlijk moeilijk te beschrijven is. Want ons menselijk vocabulair is zo beperkt met de woorden die wij hebben en kennen om de heerlijkheid van de hemel te beschrijven. Daarom gebruikt hij telkens vergelijkingen. Als, van, het lijkt op. Ik dacht vroeger altijd dat er in de hemel een zee was van glas. Dat daar een soort glazen wand is waar je dan overheen loopt en dan kan je zo naar beneden naar de aarde kijken. Maar dat is niet wat er staat. Het is een zee, maar het lijkt op glas. Dat wil zeggen, het is helemaal stil. Het is de spiegeling van een zee die helemaal tot rust gekomen is. Want wist je dat de Bijbel spreekt over wateren beneden, maar ook over wateren boven? En dat er ook voor de troon van God een rustige, kalme zee ligt? De tweede dag van de schepping maakt God onderscheid tussen de wateren beneden en de wateren boven. En als je Psalm 148 thuis nog naleest, ik zal even een vers daaruit lezen, dan staat er: loof hem zon en maan, loof hem heldere sterren, loof hem hoogste hemelen. En dan staat er water boven de hoge hemel. Dat is het water voor de troon van God. Rustig, kalm, vredig. En tegelijkertijd maakt de Bijbel onderscheid tussen het water boven, dat rustig en kalm is, en het water beneden, dat bruist en dat in opstand komt. En dat staat symbool voor chaosmachten die tekeer gaan tegen God. Zoals je zo woeste golven soms tekeer ziet gaan, zo wordt er op aarde soms tekeer gegaan tegen God. In Daniel 7, maar ook in Openbaringen, hoofdstuk 10, wordt ook gesproken over een beest dat opkomt uit die zee van de volkeren. En dat een grote mond heeft tegen God. In tegenstelling tot de zee boven, bij de troon van God die rustig en kalm is, want God regeert. En er is geen enkele tegenstand in de hemel. Er is geen enkele tegenstander. Prachtig. En wat is nou het mooie van Jezus? Neem je weer even mee. Jezus komt op de aarde. En dan slaapt hij in een boot, terwijl de zee tekeer gaat en de discipelen bang worden. En dan staat Jezus op en hij bestraft de zee. En wat gebeurt er? De wateren beneden worden even rustig als de wateren boven. Want dat is Jezus komen doen. Hij is het gezag van de hemel naar de aarde komen brengen. En als Jezus zegt zwijg, worden ook de zeeën op aarde stil. Net zo stil als in de hemel. Dat is ook het mooie van het gebed, hè? Onze Vader. Gelijk in de hemel als ook op de aarde. De wateren boven zijn kalm, zijn rustig, want er is vrede, want God regeert. Dat is wat Johannes zag. En midden voor de troon en eromheen waren vier wezens die van voren en van achteren een en al oog waren. Dat lijkt me best wel apart om te zien. Helemaal een en al oog, allemaal verschillende ogen. Probeer eens in te denken hoe intimiderend het kan zijn als jij iets gedaan hebt wat niet zo door de beugel kan. En je moet iemand in de ogen kijken. kan me herinneren dat ik als kind een keertje samen met een vriendje van alles en nog wat gestolen had bij de Jamin. En dat vriendje van mij werd door een bewaker gepakt. En zijn ouders werden gebeld. En die moeder werd boos, want ze kon zich niet voorstellen dat die van kids ook niet gestolen had. He, dus ze zocht mij op. Ze zette hem op een stoel neer. Ze keek me recht in de ogen en zei, heb jij gestolen bij de Jamin? En ik keek de hele tijd naar beneden. Ik zei, nee. Kijk me aan, heb jij gestolen bij de Jamin? En ik keek weer weg. Nee, ik heb niet gestolen. Op het moment dat jij wat op je kerfstok hebt, kan je een ander niet recht in de ogen kijken. Als je het zo bekijkt, dan is het best wel intimiderend als God niet één, niet twee, maar honderden ogen heeft waarmee hij alles ziet, alles doorgrondt, alles van ons weet. En toch, zegt de Bijbel, ziet hij ons in Christus. En ondanks alles wat hij van jou ziet, is hij genadig en vergeeft hij. En als je dat bedenkt, dan is het juist heel erg bemoedigend dat God zoveel ogen heeft. Want dat betekent dat overal waar jij doorheen gaat, overal waarvan je denkt, niemand ziet mij staan, niemand weet waar ik echt mee te lijden heb, God ziet het wel, want er is niets van wat jou overkomt wat hem ontgaat. Want weet je, deze ogen, dat zijn nog maar de ogen van die vier wezens. Hoeveel te meer heeft God ogen om jou en mij in onze situatie te zien? Ik kom er zo nog op terug. Hoe zien die wezens eruit? Voor en achter een en al oog. Het eerste wezen zag eruit als een leeuw. Het tweede als een jonge stier. Het derde had een gezicht als een mens. En het vierde leek een vliegende adelaar. Ook hier weten theologen niet zo goed wat ze ermee aan moeten. De een denkt, en dat is een hele lange traditie in de kerkgeschiedenis, dat dit gaat over de vier evangelisten. De een staat voor Johannes, de ander staat voor Marcus, de ander staat voor Lucas. In de katholieke kerken zie je het ook zo vaak afgebeeld. Dan zie je Johannes als een adelaar afgebeeld. En dan zie je Lucas als een mens afgebeeld. Persoonlijk, maar ja, wie ben ik? Denk ik dat dat geen goede lezing is. Weet je waarom? Het is Johannes zelf die deze vier wezens ziet. En dat lijkt me raar als hij zichzelf gesymboliseerd ziet in een van die vier wezens. Een andere uitleg, en die lijkt mij logischer, is dat die vier wezens eigenlijk, zoals die 24 oudsten de mensen vertegenwoordigen, de hele schepping voor Gods troon vertegenwoordigen. De wilde dieren, tamme dieren, gevogelte in de hemel en de mens. En die staan voor Gods troon. En wat doen ze? Elk van de vier wezens had zes vleugels. Dan komen de ogen weer. Met overal ogen langs de randen en aan de binnenkant. En dag en nacht herhalen ze. Heilig, heilig, heilig is God de Heer de Almachtige. Die was, die is en die komt. Die vier wezens staan het dichtst bij de troon. Dichterbij dan die 24 oudsten. Zij hebben het scherpste zicht op de heerlijkheid van God. Daarom hebben ze ook zoveel ogen, want ze hebben zoveel moois te zien. En ik kan me een beetje voorstellen dat het ongeveer zo gaat. De vleugels gaan open, dus al die ogen zien de heerlijkheid van God. En zijn helemaal vol verwondering en vol ontzag en roep uit, heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig, die was, die is en die komt. En dan gaan de vleugels weer dicht, moet ze even bijkomen van wat ze hebben gezien. En dan gaan de vleugels weer open en och, heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. En dan gaan de vleugels weer dicht. En dan gaan de vleugels weer open en telkens zijn ze opnieuw verwonderd en verbaasd door de schoonheid en de heerlijkheid van onze God. Want bij onze God is in eeuwigheid altijd iets nieuws en iets moois te zien. Heilig, heilig, heilig. Weet je wat heilig betekent? Letterlijk apart gezet. En hiermee zeggen ze eigenlijk, God is hoog, hoog, hoog verheven boven de schepping. Hij is geheel anders dan wij. Hij is heilig, heilig, heilig. Hij is met niemand te vergelijken. Dat is wat ze uitroepen. En over wie hebben ze het dan? Ze zeggen, God, de Heere God, de Almachtige, die was, die is en die komt. Nou, in het Grieks is dit precies de uitdrukking die de Joden, die Grieks spraken, gebruikten om eigenlijk te zeggen, ik ben die ik zal zijn. Yahweh, zoals God zich bekend maakte aan Mozes in Exodus hoofdstuk 3. Dit gaat over de God van Israël. De God die Johannes zag, was de God, ik ben die ik ben. Hij die was, die is en die komen zal. Het is ook de God die wij mogen verwachten, die naar ons toe onderweg is. En als je wel eens in een synagoge bent geweest, wie van jullie is er wel eens in een Joods gebedshuis geweest? Ook bij een dienst? Mooi, hè? Het mooie van een synagoge is dat daar een gazan is. En dat is een voorzanger. En die zet iets in. Meestal zingt hij vanuit het woord van God. En vervolgens antwoordt de gemeenschap met een amen of met een lied. En dat zie je eigenlijk in de hemel ook weer spiegeld worden. Het zijn de vier wezens die onder de indruk zijn van God en uitroepen, heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. En vervolgens wordt er antwoord verwacht van de mensen. De mensen reageren daarop. Want telkens als deze wezens lof, eer en dank brengen aan degene die op de troon zit en die tot in eeuwigheid leeft, dan komt de enige passende reactie die je van mensen zou mogen verwachten. Werpen de 24 oudsten zich neer voor hem die op de troon zit en aanbidden hem die leeft tot in eeuwigheid. En leggen hun kransen voor zijn troon. Met de woorden, u komen alle lof, eer en macht toe, Heer onze God. Want u hebt alles geschapen, uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Dus die vier wezens roepen het uit, heilig, heilig, heilig is de Heer God Almachtig. Die was, die is en die komt. En die 24 oudsten die op de troon zitten, die horen dat. En ze zien de troon van God. En ze bedenken dan, er is geen enkele andere passende reactie dan dat we van onze troon afstappen. En dat we op onze knieën gaan. En dat we die krans die we van hem hebben gekregen naar de troon werpen en zeggen, u komt alle lof, eer en dank toe. In de hemel draait alles, alles, ja alles, om de eer van God. Dit zijn hele waardige mensen, oudsten. Ja, oudsten in de hemel, mensen met een belangrijke positie. Mensen die gekroond zijn. Mensen die witte kleren dragen. Maar ze weten, alles wat ik heb ontvangen, heb ik uit genade ontvangen. En behoort hem toe, die zit op de troon. En dat is het hart van aanbidding. Dat je God de eer geeft die hem toekomt. Dat is de aanbidding die in de hemel is. En dat is de aanbidding die God zo graag van ons op aarde ontvangt. Dat we alles wat we hebben afleggen en hem de eer geven en beseffen. In alles zijn we afhankelijk van hem. Laatste. Wat zeggen ze dan? U komen alle lof, eer en macht toe, Heer onze God, want u hebt alles geschapen, uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Probeer dat nog even in te denken. Die troon van God met die regenboog, God die voortdurend denkt aan de aarde. En dan die uitspraak dat alles wat er op deze aarde is en alles en iedereen die gemaakt is, door God is gewild. Er zijn geen ongelukjes. Er zijn geen mensen die het niet hadden moeten zijn. Er zijn geen mensen die niet belangrijk zijn. Ieder mens is door God gewild. En ons bestaan hebben we te danken omdat hij ons wilde hebben. En als je een Engelse vertaling erbij pakt, dan staat er zelfs dat wij gemaakt zijn voor zijn pleasure. Wij zijn gemaakt omdat hij plezier vindt in ons. Die grote God die hemel en aarde gemaakt heeft, die aanbeden wordt door de vier wezens, heeft jou en mij gemaakt en heeft plezier in ons. Hoe kan die God plezier hebben in jou en in mij, terwijl er zoveel in ons schort? Terwijl er zoveel tekorten in ons zijn? Terwijl wij soms zo onbetrouwbaar zijn? Hoe kan die God met plezier naar ons kijken? laatste vers. Hoe kunnen wij überhaupt voor die troon verschijnen? Je hebt van alles gezien. Je hebt donderslagen, bliksemflitsen voor je gezien. De vier wezens die een en al oog zijn. De regenboog voor de troon. De vier wezens die roepen heilig, heilig, heilig. Maar waar is Jezus? Openbaring, hoofdstuk 5. Vers 6. Midden voor de troon. Tussen de vier wezens en de oudste zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had 7 horens en 7 ogen. Dat zijn de 7 geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Voor de troon van God staat het lam van God. En als God naar ons kijkt, ziet hij het lam van God en vindt hij vreugde in ons. En dankzij dat lam van God klinkt die uitnodiging, kom naar boven. De hemel is open, want de deur, Jezus Christus, naar de hemel staat open. En daarom mogen wij altijd als kinderen van de Vader voor deze troon, die ik zo net voor uw ogen geschilderd heb, verschijnen. En zijn we altijd welkom. Nou, is dit niet geweldig om mee naar huis te nemen? En als ik nog 1 praktische toepassing, tip mag geven. Bid dit troonvisioen, deze tekst, de komende weken een paar keer uit. Sluit je ogen. Probeer het voor je te zien. Lees het hardop voor. En vraag aan God, laat mij uw heerlijkheid zien. En je zult zien dat als je vanuit het woord van God aan hem vraagt om de hemel te openen, dat jouw beeld van wie hij is en wie hij voor jou wil zijn, gaat veranderen. Amen. Ik wil u vragen om nog een moment te gaan staan. Sluiten we deze preek af. En ik wil vragen aan de aanbiddingsband om vast naar voren te komen. Want we gaan eigenlijk aansluiten op wat er al in de hemel gebeurt. Daar wordt God al aanbeden. En wij gaan zorgen dat God ook op aarde de aanbidding krijgt die hij toekomt. Vader, ik dank u voor uw troon. Ik dank u dat u regeert. Ik dank u dat u genadig bent in Jezus Christus. Ik dank u dat u ons ziet. Ook de dingen die we verkeerd doen, maar dat we vergeven zijn in Jezus Christus. Ik dank u dat er niets is wat er in ons leven gebeurt, wat u ontgaat. U ziet alles. En dank u wel dat wij bestaan, omdat u plezier in ons leven heeft. En dankbaar mogen wij ook vanmorgen voor uw troon komen. En de vier wezens nazeggen, die zeggen, heilig, heilig, heilig is God de Heer, de Almachtige, die was, die is en die komt. En net zoals de 24 oudsten voor de troon, willen wij ook u vanmorgen aanbidden en zeggen tot u die tot in eeuwigheid leeft, u komen alle lof, eer en macht toe. Heer onze God, want u hebt alles geschapen en uw wil is de oorsprong van alles wat er is. Laten we hem aanbidden.